Na 2 Samuel 3 gaan wij inmiddels, waar we zijn in de laatste jaren, om zo te zeggen, van het huis van Saul. Het is niet meer Saul zelf die regeert, die is inmiddels overleden. Maar op een of andere wijze wordt zijn heerschappij voortgezet door zijn legeroverste Abner en op de achtergrond officieel, althans, de zoon van Saul, namelijk Isbaal, bijgenaamd Isboset. Over die lui gaat het vervolgens in hoofdstuk 3 en daarna in hoofdstuk 4. En daar wordt definitief een einde gemaakt aan de macht van Abner en het huis van Saul. Dat wil zeggen, Abner wordt gedood en Isboset vervolgens ook. Het zijn niet zulke prettige verhalen om te lezen. Maar je krijgt wel een idee hoe de verhoudingen liggen natuurlijk. Aan de ene kant David met zijn legeroverste Joab. Aan de andere kant Isboset als opvolger van Saul met als legeroverste nog steeds Abner. En ze staan tegenover elkaar en er gebeuren dingen die de koning ook niet wilde. Maar het gebeurt allemaal wel en het leidt er uiteindelijk toe dat wij in hoofdstuk 5... dan David vinden als koning over alle stammen van Israël. Het heeft heel wat voeten in de aarde in elk geval. In hoofdstuk 3 zijn we inmiddels terechtgekomen, waar samenvattend staat: je weet nooit of het slaat op wat vooraf ging of op wat vanaf hier nog plaatsvindt. Het doet ook weinig ter zake. Want er staat is duidelijk genoeg. Er was een lange krijg tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Doch David ging en werd sterker, maar die van het huis van Saul gingen en werden zwakker. Zo langzamerhand. Maar het is de voortzetting van een geschiedenis die al ingezet is natuurlijk in 1 Samuel. En feitelijk vanaf het moment dat David van achter de schapen gehaald wordt natuurlijk. Het is nog steeds dezelfde gang van zaken. Zij het dan dat Saul inmiddels van het toneel verdwenen is. Maar Abner bepaalt nog even niet. Wat ons onderwijl verteld wordt, is dat terwijl David officieel koning is van zijn eigen stam, Juda, dat is zo sinds hoofdstuk 2, sinds de dood van Saul, is David tot koning uitgeroepen over Juda. In die dagen woont David in Hebron, daar heeft hij zijn residentie, een plaats die een belangrijke rol speelt toch wel in de Oudtestamentische geschiedenis. En daarvan staat dan in vers 2 en David, 3 vers 2. David werden zonen geboren te Hebron. Zijn eerstgeboren nu was Ammon van Ahinoam, de Israëlitische. Zijn tweede was Chiliab van Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En die twee vrouwen althans, die zijn we eerder tegengekomen, al in 1 Samuel, hè. Maar nu verder, en de derde, Absalom, die we later nog tegenkomen, want er is een uitgebreide geschiedenis aan verbonden natuurlijk, aan Absalom. Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Talmai, koning van Geser. En de vierde, Adonia, de zoon van Hachit, en de vijfde Sefatja, de zoon van Abital, en de zesde Jitream van Egla, Davids huisvrouw. Deze zijn David geboren te Hebron. Waarschijnlijk zegt u, interessant, maar gaat u verder, hè? Ja, precies. Ja, ook al zoiets. Wij weten er maar weinig van, hè? Om ze even met elkaar te bespreken, want ze spelen hier voorlopig toch geen rol van betekenis. Maar ze worden hier opgesomd. Ook dat doet de Bijbel, houdt de geslachtsregisters bij. Ik kan u meteen wel zeggen dat deze zes zonen, ik weet niet of u meegeteld hebt, maar het zijn er zes. Deze zes zonen zijn dan te Hebron geboren. Er zijn er later nog vier geboren uit Batseba. Salomo bijvoorbeeld en Nathan. Maar het waren er vier. En daarbuiten nog negen. zonen van David vinden wij vermeld in de Bijbel. Dus dan kom ik aan 19 zonen of zoiets. Dat zijn er nogal wat. Niet dat het allemaal zo voorspoedig gegaan is. Maar u moet bedenken dat het huis van David heel wat afstammelingen gekend heeft. En nog kent, maar doe maar weer. Het is niet maar één lijntje. Splitst zich hier meteen al. Al zijn er een paar bij die natuurlijk binnen betrekkelijk korte tijd van het toneel verdwijnen. Zo gaat dat. En dan moet gezegd worden dat het huis van David feitelijk weinig voorspoed gekend heeft. Dat wordt in de profeten trouwens ook gezegd. Zou altijd het zwaard een belangrijke rol spelen. Maar niettemin. Zoals met heel Israël ging, dat het zich zou vermenigvuldigen, dat het zou uitbreken in menigte. Zo gebeurt dat ook met het huis van David overigens. Maar goed, ik zei, we nemen ze even door. We krijgen eerst genoemd in vers 2 Amnon van Ahinoam, de Jezreelitische. Amnon legde het aan met Tamar later. Een zuster van Absalom. En dus zijn halfzuster. En er ontstaat een hele geschiedenis uit. En hij verdwijnt daarna van het toneel. Van Gileab in vers 3 moet ik voor de goede orde en voor de statistiek nog wel zeggen dat hij een andere naam draagt in 1 Kronieken 3. Daar heet hij Daniel. Dat is Gileab van Abigail, de huisvrouw van Nabal. Ik kan niet missen als je dezelfde. Onder vers 2 staat in mijn Bijbel een verwijzing. 1 Kronieken 3, vers 1 enzovoorts. Daar vind je namelijk ook zo'n opzomming. En daar heet deze zoon van Abigail niet Gileab, maar hij heet Daniel. In de zin van: God is mijn rechter. Waarschijnlijk is dat de naam, want die vraagt hoe komt dat nou? Dat is de eeuwen door bestudeerd geworden, zulke kwesties. Hè? Te simpel, daar kan je geen buil aan vallen. Dus dat is uitgebreid bestudeerd. En daar is van gezegd, nou waarschijnlijk heeft David zelf hem Daniel genoemd. In verband met die geschiedenis van Abigail, dan wel de geschiedenis met Nabal enzovoorts. Maar die geschiedenis ga ik niet weer ophalen. Maar goed, Gileab, bijgenaamd Daniel. Het maakt verder toch niet uit, want je komt ze toch niet meer tegen. Absalom komen wij nog wel tegen, maar de laatste keer dat ik hem zag. Ik zeg dat altijd zo ongelukkig, sommige dingen. Hing hij aan een boom, dat weet u nog, hè?
Ja.
Ja. Waarbij de moraal is, ga altijd naar de kapper. Maar oké. Dank u. Absalom. Deze serieuze geschiedenis. En we hebben het daar misschien nog eens over. Van Maaga. Dochter van Talmai. Koning van Geser. In Syrië. U weet, dat is gebruikelijk in die oudheid. Als iemand een beetje koning wordt, dan krijgt hij. Krijgt hij veel vrouwen, waarschijnlijk om hem zo snel mogelijk onderuit te halen. Nou, ja, dat misschien niet, maar dat gebeurt wel. Het gebeurt natuurlijk om die koningshuizen van die verschillende landen met elkaar in relatie te brengen. Want ja, als het familie is, die koningshuizen, als het aangetrouwd familie is, dan houden ze misschien vrede. En daar is altijd nog de hoop dat er nakomelingen komen die dan erfgenaam zijn van beide tronen, zodat de landen verenigd kunnen worden tot één land. Dat is in België nooit gelukt, nee. Maar die zijn ook later mee begonnen. Maar die ook maar weer terzijde. Hè. Maar dat is van oudsher het geval. Huwelijken van die koningshuizen is altijd politieke aangelegenheid. Maar ja, het romantische huwelijk is pas betrekkelijk recent uitgevonden, hoor. Maar dat hier sprake is bij die huwelijken van David al inderdaad van relaties met andere volkeren, dat mogen duidelijk zijn. En dat wordt alleen maar erger. Dat wil zeggen erger in de zin van heviger. Zeker als we één keer terecht zijn bij Salomo. Ja, dat heb je als je zo'n belangrijk man bent. Dan zit je meteen met een hele verzameling vrouwen en bijvrouwen. Ja. Wij waren bij de derde, Absalom. De zoon van Maaga, de dochter van Talmai, koning van Gezer. Als Absalom bij gelegenheid moet vluchten, dan vlucht hij dus inderdaad naar Gezer. Dat is een opa in Syrië, ja. Van de andere tak van de familie, zeg maar. Dus dan hebben we nog de vierde, Adonia, de zoon van Achit. Adonia is degene die dacht dat hij koning zou worden. Als opvolger van David. Maar dat ging dus niet door, want het werd Salomo, zoals u weet. Ja. En dan hebben we nog Sefatja, de zoon van Abital. Daar horen we sowieso niks meer over. Dan denk je als oprechte Groninger, zou hem wat overkomen wezen. Maar die verdwijnt van het toneel, dat weten we niet. En de zesde, Jitrian van Egla, Davids huisvrouw, daar horen we ook niks meer van. En waarom Egla heet Davids huisvrouw, weet ik ook niet. Zult u niet kunnen vertellen. Wij kennen wel het onderscheid tussen de... in het Nederlands is dat zo raar geformuleerd. Tussen de vrouwen en de bijwijven, veronderstel je dan. Daarmee veronderstel je dat bijwijven geen vrouwen zijn. Maar dus ik ben al de geneigd te zeggen de wijven en bijwijven. Maar daar krijg ik ook problemen mee. Maar hoe zeg je dat in het Engels? Wives, hè? Concubines. Krijg ik dat weer? Bijzit. Dat heet een bijzit, kijkt u maar in bij Van Dalen. Ja, alsof dat Nederlands zou zijn, concubine. Wij kennen dit Nederlands ook. Het woord en het verschijnsel.
Ja, matresse, dat ook nog.
Dat is Frans, broeder, ja. Maar we zien dat het hoofdzakelijk de Fransen zijn die dat praktiseren. Alleen die noemen het dan nog maîtresse. Dat vind ik toch een deftiger woord eigenlijk dan... Jongens, wat hebben we toch een talenkennis in huis, hè?
Maar die regeren toch mee, die vrouwen. Die vrouwen die meeregeren. En reisvrouwen.
Nou ja, je... Ja, maar, okay. Ja, ik heb het me ooit eens laten uitleggen. Ik weet niet meer wie er zijn, maar de maîtresses die zijn voor op het matras. En dan heb je weer anderen die zijn voor op de canapé. En dan canapé. Dat moet toch Hermans geweest zijn. Maar dat weet ik veel. Canapé, dat is Frans, ja. Voor een bank. Dan kan je er tenminste nog rente van trekken. Maar goed. Toen maar. Maar ik weet echt niet waarom zij nou heet Davids huisvrouw. Die bijwijven, dat wil zeggen, die hebben helemaal niks van doen met de koninklijke status als zodanig. En Davids huisvrouw, ja, ik weet niet, wie moet je als de koningin beschouwen als er maar één is van deze? Ik zou het niet weten. En als er... Ik denk niet dat die vrouwen veel aan het huis zouden gedaan hebben, zuster.
Nee, dat niet.
Wat deden ze dan? Thuis op de bank zitten? Als huisvrouw? Wat betekent het dan? Nee. Want als deze zijn huisvrouw is, waarom is dan Ahinoam dat niet? En waarom is Abigail dat dan niet? Dat waren toch de eerste twee vrouwen die ook... op redelijk niveau, zal ik maar zeggen, ons geïntroduceerd worden. Maar Dat weet ik dus niet. Dus als u nog promoveren wil, dan is er nog een mogelijkheid. Maar dat kan bij mij niet. Dus de,
En ik dacht, misschien is hij dan de koningin.
Ja, maar goed, maar zijn die anderen dat er niet? Dat weten we niet. En als er al een komt, is Batsheba. Vanaf dat die op het toneel verschijnt. Hoewel die wat op merkwaardige wijze dan toch geïntroduceerd wordt.
Ja, niet helemaal netjes, nee. Nee.
Maar, nee. Nee, naar Friese maatstaven niet.
Toch?
Nee, denk het ook. Goed, daar hoeven we het vanavond gelukkig niet over te hebben. We dwalen af, ja. Maar ik moet u gewoon zeggen, dat weet ik niet. Ik heb daar ook geen commentaar op gevonden. Behalve dit, wij weten het niet. Ja. Maar 6 zonen. En dat wordt voor de statistiek hier vermeld. Sommigen komen we daarna tegen, maar niet in de direct volgende hoofdstukken. Maar pas veel later. Goed. En ik ga dus gewoon door. Maar het wordt een lang verhaal. Het wordt ons uitgebreid verteld. Vanaf vers 6. Terwijl die krijg was tussen het huis van Saul en het huis van David. Teruggrijpend op vers 1. Zo geschiedde het dat Abner zich sterkte in het huis van Saul. En Saul nu had een bijwijf gehad. Dat is statenvertaling, dus ja, het is een net woord, hè. Die had hij nu niet meer, want hij was dood voor de goede orde. Zij niet, maar hij wel, ja.
Zij niet, hij wel.
Nee, ja, voor alle duidelijkheid. Ik stik er, als ik zoiets voor het eerst lees, dan stik ik er ook in al die namen. Gaat het in vredesnaam over, dus ik zeg het er maar bij. Hè. Abner was in het huis van Saul. Saul was niet thuis, Saul was begraven, Saul was dood. Dat begrijpt u toch, hè? En die Isboset, die zal daar gehuisd hebben. Maar ja, die stelde niet zoveel voor, zeggen we dan maar. Hè. En Abner was in het huis van Saul. En Saul nu had een bijwijf gehad, welker naam was Rispa, dochter van Aja. En Isboset zeide tot Abner, waarom zijt gij ingegaan tot mijn vaders bijwijf? Het verhaal zelf wordt dus niet verteld. Maar uiteindelijk in ieder geval, of dat is na maanden of weken of na een paar minuten, dat weten wij ook niet. Maar krijgt Abner van doen met Isboset, de officiële koning. En die zegt, waarom zijt gij ingegaan tot mijn vaders bijwijf? Nou is maar de vraag, mijn vaders bijwijf. Vader was er niet meer. En als de vader, als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans. Dus met andere woorden, ja, alleen het, als de slavin was, een lijfeigene, dan oké. Okay. Dan, maar voor de rest, ja.
Het mocht gewoon zijn.
Het mocht van Isboset niet. En verder zou ik het ook niet kunnen vertellen. Waarschijnlijk beschouwde hij die vrouw als behorend tot zijn erfenis of zo, hè. Zoiets. Toen ontstak Abner zeer. Oh, en met, dat is nou het hele punt. Je denkt, wat gaat dat dan helemaal over eigenlijk, hè? Waar gaat het helemaal over? Maar dan breekt het toch een rel uit en die leidt ertoe dat uiteindelijk Abner gedood wordt. Nou ja, het leidt ertoe dat Abner ineens, nadat hij zoveel jaren Saul en vervolgens Isboset gediend, dat kiest hij de kant van David. En vervolgens kost hem dat het leven. En dat is hoofdstuk 3. En de aanleiding is dit. Namelijk, Abner was ingegaan tot de... is het bijwijf of de bijwijf? Ik heb zo'n problemen met die woorden. Hè? Ja. De bijvrouw, zeggen wij dan netjes weer... Hoewel het ook komisch is om te zeggen dat woorden in de Statenvertaling niet netjes zijn. Dat is ook komisch, hè? Nou goed, omdat hij ingegaan was tot Sauls bij wijf. Toen kreeg ik commentaar. Waarom zijt ge ingegaan tot mijn vaders bijwijf? Toen ontstak Abner zeer over Isboses woorden en zeide: ben ik dan een hondskop? Dat is een driftige man voor de gelegenheid, hè? Ben ik dan een hondskop? Zodat je hier weer een nieuw scheldwoord leert. Hè? Ben ik dan een hondskop? Ik heb het nog nagekeken, maar het staat er echt, hè? Kop van een hond. Ik die tegen Juda aan het huis van Saul, uw vader, aan zijn broederen en aan zijn vrienden heden weldadigheid doe, en u niet overgeleverd hebt in Davids hand, dat ge heden aan mij onderzoekt de ongerechtigheid ener vrouw. Die heb ik ook nagekeken. Het is de ongerechtigheid met betrekking tot één vrouw. Dat moet je wel, want anders dan denk je weer in het Nederlands dat die vrouw iets ongerechtigs gedaan heeft. En misschien is dat wel zo. Ik heb daar geen verstand van. Ik wil het ook graag zo houden. Maar het punt is dat die vrouw niks verweten wordt. Het wordt Abner verweten. En dus is het ongerechtigheid met betrekking tot een vrouw. God doe Abner zo en doe hem zo daartoe. Voorzeker gelijk als de Heere aan David gezworen heeft dat ik even al zo aan hem zal doen. Hier vind je in één vers, en daar lees je dus inderdaad zomaar overheen, vind je in één vers wat je misschien moet noemen de bekering van Abner. Hij krijgt Isboset tegen zich met een verwijt. Met een verwijt alleen maar. En Abner wordt zo kwaad en die zegt, nou is het afgelopen. En hij doet een eedzwering, want dat is de strekking van God, doe Abner zo en doe hem zo daartoe. Hij noemt zichzelf bij zijn eigen naam en zegt, ik ben Abner en God doe mij zus en God doe mij zo. Dat wil zeggen, als ik me niet houd aan deze belofte die ik nu doe, dan roep ik deze vloek over mij af. Dat is wat zweren, een eed zweren, officieel is. Hè? Zeker in de Bijbel. Voorzeker gelijk als de Heere aan David gezworen heeft, dat ik even al zo aan hem zal doen. Dat wil zeggen, wat de Heer ook David beloofd heeft, Abner belooft het nu ook aan David, om zo te zeggen. Heeft de Heer gezegd dat hij David koning zou maken, Abner zegt, oké, ik ga David koning maken. Dat is de kortste verklaring die ik geven kan, maar daar komt het op neer. En er staat er ook bij, hè, dat ik even alzo aan hem zal doen, overbrengende het koninkrijk van het huis van Saul en oprichtende de stoel van David over Israël en over Juda van Dan tot Beersheba toe. Zie? En Abner kiest dus nu voor de andere kant. Alleen de aanleiding is wat vreemd, lijkt mij. Nou ja, de gebeurtenis zelf ook. Na zoveel jaren aan het huis van Saul. Maar niettemin, dat is wat gebeurde. En dan staat er, en hij kon Abner verder niet een woord antwoorden, omdat hij hem vreesde. Die hij is blijkbaar Isboset. Isboset zegt tegen Abner, waarom zijt ge ingegaan tot mijn vaders bijwijf? En dan komen meteen die woorden van Abner, zo laat ik me niet behandelen, ik kies de kant van David. En Isboset zegt niks, maar dat zei ik al, dat is alleen in naam dat die man daar rondloopt, maar dat stelt in de praktijk helemaal niks voor. Hè? Nou goed. En Abner zegt, ik ga het koninkrijk van het huis van Saul overdragen aan David en de stoel van David oprichten. Ja, dat ik nou stop is dat ik niet weet wat ik nou precies zal zeggen. Maar wat ik wil zeggen, kan ik wel ongeveer zeggen. Dat is dit. Voor degene die Die zeggen, nee, we moeten geen typologie. We moeten klare talen hebben in de Bijbel. Dat neem ik als argument. En beelden neem ik niet als argument. Die mensen hebben hier dus een probleem. Want die lezen hier letterlijk dat Abner een stoel gaat neerzetten. Toch of niet? Er staat er toch? Oprichtende de stoel van David. Alleen met over Israël krijg je dan toch een probleem. Want waar gaat hij dan die stoel neerzetten? Maar u begrijpt dat het überhaupt niet gaat om een letterlijke stoel. Toch? Dat het gaat namelijk om een troon. Een koninklijke stoel. En dat het bij een troon ook al gewoonlijk niet gaat om zo'n letterlijk ding.
Nee.
Hè? Nee, want wat stelt dat nu helemaal voor? Heb je wel eens een troon gezien in het echt? Ik heb die in de ridderzaal ooit wel eens. Ik heb er zelfs op gezeten, dat mocht niet. Maar ja, met een schoolreisje, dan kan je stiekem wel eens even wat doen. Hij was veel te breed in ieder geval. Dat waren die andere stoelen, bedoel, maar toen maar. Met rood pluche. En dan heb ik ook nog eens die Britse troon gezien. Stiekem gefotografeerd, want dat mocht helemaal niet in hoe heet het daar, Westminster Abbey.
Ja.
Toen die steen er nog in zat, maar die stoel zag er niet uit. Dus, ja, was ook honderden jaren oud, moest dringend vervangen.
Ja, de stoel van alle koningen opgekroond worden.
Ja.
Stoelje van niks.
Ja, ding van niks. Stelt helemaal niks voor, maar het is wel dé troon. Maar dat hele ding, natuurlijk gaat er af en toe, om de zoveel decennia gaat er een keer iemand op zitten, tot op heden. Maar daar is het ding helemaal niet voor eigenlijk. Het ding is een symbool. En zo wordt hij ook bewaard. Toch? Het is een uitbeelding van de positie, het zitten. Van de positie van het staatshoofd. En zo is met dit ook, hè. Oprichtend de stoel van David. Jawel, het koningschap van David. En ik weet wel, stoel betekent niet koningschap, nee. Maar als de stoel van een koning is, dan betekent het dat dus toch al gauw. Het is niet de stoel aan de ontbijttafel, zal ik maar zeggen. Dat heb je toch, hè. Ik wijs er maar op onze taal en op de Bijbel, daar zit vol met dit soort dingen. En, kom maar. Je moet er wat mee. In elk geval, Abner zegt dat hij die stoel van David zal oprichten in de praktijk over Israël. Dat wil zeggen dat hij David tot koning zal maken over heel Israël. En over Juda, in die volgorde, Israël en Juda. Daar kun je nog over struikelen ook, want je kunt zeggen, maar David was toch al koning over Juda. Ja, dat was hij ook, maar niet over Israël.
Ja,
en ik wijs het nog maar weer eens op. Je bent hier nog voor de scheuring van het Rijk, om zo te zeggen. Toch de naam Israël, ja, die wordt gegeven aan het hele volk, aan alle stammen. Collectief. Maar ik zeg altijd, ja, maar als je een brief moet bezorgen aan Israël, stel dat je dat vandaag zou moeten doen dan, hè? Nee, dat is om de duidelijkheid dat ik dat zo zeg. Als je vandaag een brief moet bezorgen aan Israël, waar breng je hem dan? En niet in de telefoongids of op de atlas opzoeken, want dat is maar onzin. Iedereen kan zich een naam aanmeten. Wie is Israël?
De gemeente.
Ja,
de bepaalde. Dat is best aan dat gegeven kan worden natuurlijk. Hè? U verrast mij, broeder. Ja, dat gaat goed. Gaat goed. Maar ik bedoelde uiteraard het aardse Israël. Dat wil zeggen de stammen van Jacob, of hoe het maar heet, mag. Waar bezorg je die brief als het aan Israël gericht is?
Ja, in het staat, maar je kunt hem hier in Nederland naar de ambassade brengen.
Dat is het misverstand wat in de hand gewerkt is doordat het Joodse volk een staat heeft opgericht en ze noemen hem Israël. Maar het is niet Israël. En daarom moet je dus ook niet bij de Israëlische ambassade wezen.
Dat
zijn geen strikvragen, dat is gewoon op basis van de Bijbel. Israël is de naam van het volk als volk van God. Daarom het antwoord, je bent bij de gemeente, dat moet ik eigenlijk, ja, anders had ik mijn vraag beter moeten stellen. Maar dat doe ik alsnog, hè. De vraag naar het aardse Israël, waar breng je die brief naartoe? Je kunt zeggen, dat weet ik niet, oké, maar dan blijf je gewoon bij de Bijbel. En het antwoord is dan moet je hem brengen bij Jozef. En dat betekent in de praktijk dat je hem brengt bij de stam van Efraïm. Mocht hij niet thuis zijn, geef hij bij zijn broer af, bij Manasse. Want die twee, met Efraïm voorop, zijn de erfgenamen van de titel. Zij zijn Israël. Zo werd het vererfd. Wat het ook verder mogen betekenen, zo werd het vererfd. En vandaar dat de naam Israël niet bij Juda thuis hoort. David was koning over Juda, niet over Israël. En we praten niet eens over een staat, want zo'n staat bestond nog niet. Er was geen sprake van een splitsing van het Rijk nog of iets dergelijks. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Maar het hele punt is, Israël, ja, dan moet je terecht bij Efraïm in de eerste plaats. Namelijk de zoon van Jozef enzovoorts. Daarna wordt het wat breder, maar goed. Het hele idee is dat de Joden de naam Israël geclaimd hebben na de wegvoering van Israël in de Assyrische ballingschap. Maar dat is ten onrechte. Het heeft zo zijn argumenten. En in de Bijbel vind je inderdaad dat de naam Israël gebruikt wordt voor het Joodse volk. Dat is ook zo. Maar kijk, ik weet niet of ik dat zo bij de hand heb, maar ik dacht het wel. Even kijken hoor. In Ezechiël, is het Ezechiël? Ja, geloof wel. Ezechiël, hoofdstuk 11, ja. Soms lukt het me. Ezechiël, hoofdstuk 11. Daar lezen wij. En in ieder geval, Ezechiël leefde in de dagen van de ballingschappen, eigenlijk. Nauwkeuriger ga ik dat niet vertellen, maar er staat in vers 14. Toen geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggen de mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls, ja, dat ganse. Het ganse huis Israëls, met de streep onder, dat ganse, dat heb u toch, hè? Het zijn uw broederen, uw maatschap, nog een keer uw broederen. Het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. En dan kun je hoog springen of laag springen. Maar de inwoners van Jeruzalem zijn het huis van Juda en niet het huis van Israël. Afgezien daarvan, in de dagen waarin Ezechiël dit zegt, is het ganse huis Israël inmiddels weggevoerd in Assyrische ballingschap. Al lang daarvoor. Maar er staat dat de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben tot het ganse huis Israëls. En dat zijn dus de 10 stammen, om zo te zeggen. Rondom Efraïm en Manasse, dat waren de 2 grootste stammen ook nog. Maar die vanuit Juda, dat zijn dus de Joden. Zeiden tot Israël, maakt u verre af van de Heere. Die zeiden, ga maar weg van de Heer, ga maar weg. Ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Hebben u wat er staat? Begrijp u wat er staat?
Ja, Juda.
Juda zegt tegen Israël, maak u maar af van de Heer. Impliciet, ga maar weg. verdwijnen jullie maar in ballingschap. Laat de heren maar los, die maar de baal en je wordt weggevoerd naar Syrische ballingschap, hebben ze gezegd. Want dan erven wij jullie land. Ga jullie maar weg. Heb u dat? Dat staat er. En niet alleen jullie land. Ja, dan moet ik hem nog verder lezen ook. Maar in ieder geval, ze zeggen, maak u ver af van de heren. Ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. Dat wil zeggen, dan nemen wij het in als erfenis als jullie weg zijn. Daarom zegt, zo zegt de Heer, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, sprekend over de 10 uiteraard, nochtans zal ik hun een weinig tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Onder de heidenen. Ook een opmerkelijke uitspraak, maar daar ging het mij nu niet om. Waar het me om gaat is om het verschijnsel dat de naam Israël thuishoort per definitie bij Jozef. Want die erfde de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En dus ook de naam, de titel. Inclusief dus de titel Israël. Van nature heette ze Jacob immers. Israël is de titel van dat volk van God. Dat komt bij Efraïm terecht. Om zo te zeggen, dat ligt bij Efraïm ook in de dagen van Saul, ver voor dus, voordat het rijk gescheurd zou worden. En Juda, ja, dat is een van die stammen van Israël. Nou ja, niet zomaar één. Juda is die stam waaraan het koningschap was beloofd oorspronkelijk. Dus het is een belangrijk stam. Maar niettemin, de naam Israël berust per definitie niet bij Juda, maar bij Israël. En daarna is de gedachtegang geweest dat als de naam Israël überhaupt niet gevoerd wordt, omdat Israël verstrooid is geworden onder de heidenen en daar uiteraard terecht is gekomen onder andere namen, logischerwijze. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Betekent het dus dat de titel vacant is en die kan dus geclaimd worden. En het is geclaimd geworden zonder tegenspraak. Het is geclaimd geworden door Juda. Met alle consequenties van dien overigens. Maar de naam Israël behoort feitelijk bij de andere stammen van Israël. En dan ga ik weer gewoon terug naar 2 Samuel 3. Want Abner weet daar alles van. David was koning over Juda, maar niet over Israël. En Abner zegt, ik ga David koning maken over Israël. En Juda, alsnog, in de zin van niet alleen over Israël, maar daarmee over alle stammen van Israël, inclusief Juda, over het geheel van het volk. En dat geheel wordt ook bevestigd in de uitdrukking van Dan tot Beersheba toe. Dat is een min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel, van Dan tot Beersheba. Want dan wordt geacht het uiterste noorden te zijn van het land. Van Canaan, zeg maar. Van het land van Israël. En Beersheba wordt geacht het meest zuidelijke te zijn. Dat was het lang niet altijd, maar in de tijd dat het dat was, is de uitdrukking ontstaan. Van dan tot Beersheba. En zo gaat het natuurlijk ook gebeuren. En van Isboset staat, en hij kon Abner verder niet een woord antwoorden, omdat hij hem vreesde. Hij was ook bang voor de man persoonlijk. Nou ja, Abner was de militair, hè? De legeraanvoerder. Die is te vrezen. Zo gaat dat dikwijls. Als de politieke gezag, dan wel het monarchale gezag. Monarchisch. Oh. Dat heb je als je met meer talen door elkaar werkt, raak je die woorden kwijt. Maar goed, het gezag van de monarch, als dat wat zwak is, dan neemt automatisch het leger dat over. Dat weet u toch, hè?
Dat vaak, ja.
Ja, zo gaat dat altijd, hè? Dan krijg je een kolonelsregime, of wat je maar krijgt dan, hè? Ja.
Yeah.
Goed, dat is alweer lang geleden. Griekenland, hè, was dat toch of niet? Ooit, toen het financieel nog wat beter met ze ging dan nu. Maar toen maar. Hij kon Abner niet antwoorden, omdat hij hem vreesde. En Abner neemt meteen maatregelen, daar staat het. Toen zond Abner boden voor zich uit, betekent dat, tot David, zeggende, van wie is het land? Zeggende vervolgens, maak uw verbond met mij en zie mijn hand zal met u zijn, om gans Israël tot u om te keren. En hij zeide, wel, ik zal een verbond met u maken. En die hij van vers 13 is ineens David dan, hè. Ja. Wel, goed betekent dat. Het is wel. Ik zal een verbond met u maken, want dat is waar het op neerkomt, een overeenkomst. Maak uw verbond met mij, vers 12 en vers 13. Wel, goed, ik zal een verbond met u maken. Doch één ding begeer ik van u, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat gij Michal, Sauls dochter, tevoren inbrengt, als gij komt om mijn aangezicht te zien. David zegt, ik wil een verbond met je sluiten. Oké, ik ga akkoord. Maar je hoeft niet te komen als je niet ook Michal meebrengt. Het gaat alweer over een dame. Ja. Michal, Sauls dochter, die moet dus eerst gestuurd worden. Dan moet Abner regelen, was de bedoeling. En dan is David bereid alsnog Abner te ontvangen. Zonder Michal hoeft hij niet aan te komen in populair Nederlands. Hè? En u weet hoe dat was toch met... met Michal.
Ze lacht
er mij,
toch? Ze lacht het op een David, omdat hij ziet dat koning.
Ja, dat komt hierna weer. Dat komt hierna weer. Ja, 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 dat komt pas weer veel later. Michal was de dochter. Michal was de dochter van Saul, die van Saul gekregen. Nou, gekregen, ja. Die hij van Saul gekregen heeft. In ruil voor. Waren het niet 100 voorhuiden of zo? Ja, ik was al aan het terugbladeren hoe het met Michal verder gegaan was. Ja, het staat in het volgende vers. Daar staat, ook zond David boden tot Isboset, de zoon van Saul. Dat wil zeggen, de boodschap was dan niet alleen gericht aan Abner, maar ook aan Isboset, zeggende, geef mij mijn huisvrouw Michal, die ik mij met 100 voorhuiden der Filistijnen ondertrouwd heb. Maar ik was even aan het terugbladeren. Want er wordt immers ergens gezegd. Ja, dat is aan het eind van 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, daar staat. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti. Paltiel wordt hij ook genoemd. De zoon van Laïs, die van Galim was. Dat wil zeggen, Saul had Michal weer van David afgenomen en gegeven aan deze Palti, de zoon van Laïs van Galim. Dus David was Michal kwijt. Dat was eigenlijk zijn eerste vrouw. Hè? Ja. Voor zover wij het althans in de Bijbel medegedeeld krijgen. Maar nu wil David Michal terug. Daar komt het op neer. Dat is wat gebeurd is. Je zal er zo een film van maken overigens. Van hoe het dan verder gaat. Hè? Want er staat in vers 15 van 2 Samuel 3. Isboset dan zond heen en nam haar van de man van Paltiel. Heet hij hier. De zoon van Laïs. En haar man ging met haar al gaande en wenende. Dat betekent hij liep te wenen. Achter haar tot Bagarim toe. Toen zeide Abner tot hem, ga weg, keer weder. En hij keerde weder.
Het is allemaal puur diefstal, huisvredebreuk en openspel. Ik bedoel, waar lijkt dit op?
Ja, natuurlijk. Ja. Het is een soort handel. Ja, ik weet dat ook niet.
Het was zijn vrouw. En was erbij weggehaald. Dat lijkt dat op.
Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat gebeurt er helemaal. En dat is de koning. De koning kan dat allemaal regelen. Dat wil zeggen, in die dagen kon dat nog. En gebeurde dat dus ook, ja. En over Michal zelf, ja.
Dat moest wel een beetje ondergaan.
Ja.
Had niks in te brengen.
Nee. Nee. Ik zal geen commentaar leveren. Maar zo ging dat, ja. Ik heb meelijden met die Paul Tian, hè. Maar ja.
Met Michal ook, trouwens.
Ja?
Ja.
Oh.
Weer naar die
valt
en dan
weer terug
naar wat ook maar.
Weer
opgeschoven, zeg maar.
Triest, hè?
Ja.
Wat een gedoe, hè? Het is net het echte leven, denk ik wel eens.
Niks nieuws onder de
zon. Nee, nee, nee. Maar het gebeurde zo wel. Ze werd teruggezonden. Het is een eigenaardige geschiedenis, want aan beide kanten vind je dus een kwestie van één vrouw, feitelijk, hè? Maar u zou moeten begrijpen dat het mannelijke, welke man het ook is, staat altijd voor het fundamentele, het geestelijke, de essentie, de inhoud, de bron, de gever, de kern. Ja, wat voor woorden je nog meer weer noemt, dat heet mannelijk. En het vrouwelijke is altijd de praktische uitwerking daarvan. Hè? Naar buiten toe, de veruiterlijking van de kern, dat is wat het is. Hè? En in onze taal heet het wel degelijk nog steeds mannelijk en vrouwelijk. En dat, die begrippen drukken zich inderdaad ook uit in de man en in de vrouw. Maar in een heleboel andere dingen ook, overigens. Hè? Nee, eigenlijk in alles. Zelfs in onze taal, we zitten niet voor niks met het verschijnsel van mannelijke en vrouwelijke woorden. En toen we het langzamerhand het onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk kwijtraakten, hebben we het onzijdige uitgevonden. In onze taal in ieder geval wel. Er zijn talen waar dat dus niet bestaat. Het is mannelijk of vrouwelijk, een van de twee. En als we weer een nieuw woord bedenken, moeten we. Nee, wij niet, maar wij trekken ons er niks meer van aan tegenwoordig. Bestaat nog wel, staat in je woordenboek ook, maar wij trekken ons er niks meer van aan. We hebben alleen nog het verschil tussen mannelijk-vrouwelijk ene kant en onzijdig aan de andere kant. Dus voor buitenlanders bij ons helemaal erg moeilijk. De Fransen hebben altijd het bekende probleem, als ze een nieuw woord uitvinden, moeten ze bepalen of het mannelijk of vrouwelijk is. Hè? En ik weet nog steeds niet of de auto nou mannelijk is, l'automobiel. Ja? Let op mijn woorden. De liefhebbers, degenen die ook in het Nederlands niet spreken over een auto, maar over een automobiel, voor hen is het vrouwelijk. Zeg maar. Let hem maar op. Ja. Goed. Maar die dingen bestaan nou eenmaal. En die verhouding drukt zich hier uiteraard ook uit. Hè? Kijk, eigenlijk, nou, doe maar even dan. We hebben in de eerste plaats van doen, ik ben er meteen overheen gegaan. We hebben in de eerste plaats van doen in deze geschiedenis met Rispa. Vers 7. Saul had een bijwijf gehad, welke naam was Rispa, dochter van Aja, staat er. En daarna vragen wij ons af, wie is Rispa eigenlijk? Welke functie heeft ze in het verhaal, in de geschiedenis? Of had het moeten zijn in de symboliek? Nou, in de geschiedenis hier is het in ieder geval niet zo best. Maar we kennen haar wel. In de eerste plaats als bijwijf van Saul, daarna als moeder van ene Armoni en ene Mephibosheth. Niet te verwarren met de Mephibosheth waar we allemaal wel eens van gehoord hebben. Die met het kreupele been, die niet. Een andere Mephibosheth. Ja, dat is zo. Kunt u ergens anders weer vinden. Maar Rispa betekent zoveel als het wordt vertaald met bestrating, plaveisel, pavement in de Authorized Version. Komt niet zo vaak voor trouwens. In het Nederlands wordt het vertaald met vloer, de vloer. of met het plaveisel. Dat is bij elkaar 4 keer en alle 4 keer geeft de Authorized Version, de Engelse statenvertaling zeg maar, geeft Pavement. En we hebben 1 afwijkende nog en dan wordt het vertaald met een gloeiende kool. Kool. Gloeiende steen, gloeiende steen, kool. Gloeiende steen, kool. Met vuur gevulde steen. Dat is in Jesaja 6, waar een van de cherubim, geloof ik, of wat het maar was, neemt een vurige kool. Een kool is een steen, dat weet u, hè? Daarom noemen wij het ook steenkool. Behalve als het eierkolen zijn, want dan is het. Nou ja, laat maar zitten. Steenkool. Wordt eruit genomen en tegen de lippen van Jesaja aan, want hij moet profiteren en heeft een boodschap te prediken enzovoort. Dat is Rispa van Ratzaf. Maar te denken dat het dus betekent steen of bestrating, dat is een misverstand. Dat betekent het niet. Wat het echt betekent is in het Engels to infuse. Infuse. Infuseren, is dat een goed Nederlands woord? Is er een dokter in de zaal? Nee. Een infuus. In het Nederlands zou het worden ingieten, ingeven, inboezemen, bezielen en iets overdrachtelijker wellicht ontsteken. Dat is wat het woord betekent. En als er iets is als steen, dan wil zeggen, er zit iets in die steen. Gek genoeg. In het Engels lees ik steeds over een living stone. Maar, en er staat er tussen haakjes bij, hot stone. En dat, oké. Okay. Maar is de bestrating dan zo heet dat je er niet op kunt lopen? De vloer, zoals die dan tot 4 keer toe in de Bijbel genoemd wordt, hetzelfde woord. Nee, het punt is, het woord betekent die steen, het wil zeggen to infuse, ergens mee vullen, ergens ingeven. En die vurige steen, daar zit hitte in, is hitte ingebracht, om zo te zeggen. Daarmee is die steen ontstoken en dan in dit geval brandend. Volkomen verklaarbaar. De steen is uitgestookt, is hitte ingekomen. En voor wat betreft het plaveisel, het idee simpelweg is dat die stenen in elkaar geschoven zijn, 1 voor 1. Bij elkaar gelegd zijn. Heb u dat? In elkaar gestoken, dat is een plaveisel. Niet recht tegen elkaar aan, maar meestal een beetje zo. Het hangt ook samen met. Ja, nou eigenlijk, het hangt samen met een. Rispa is dit. Eigenlijk Ritspa. Maar het hangt ook samen met voor de Hebreeën onder u. Resef. Dat is. Dan is het Sade vervangen door een Shin. Maar Resef wordt vertaald met gloeien. Of vlammen. En het is ook verwant aan. Seraf, dat zijn dezelfde letters in een andere volgorde. En seraf wordt vertaald met de vurige, het vurige. En soms is het dan een vurige slang. U weet wel, als er staat maak u een vurige, dan is het meteen vertaald met maak u een vurige slang. Omdat dat uit de rest van het verhaal blijkt dat het dat is. Maar de betekenis van seraf is vurig. Maar seraf is een van de synoniemen voor ritspa. Dat wat ontstoken is, waar warmte in zit, wat in elkaar gestoken is, dat deel uitmaakt van een geheel, als plaveisel is, kortom dat wat leeft. En het hele idee is dat ritspa vertegenwoordigt een bepaald, maar zeker levend en warm deel, aspect van Saul. Dat wil zeggen van de wet. Daar komt het op neer. En op het moment dat Abner zich daarmee afgeeft. Nee, op het moment dat Abner daarin gaat, vooruit. Verandert hij van gedachten, draait helemaal om en zegt: ik laat het huis van Saul vallen, ik ga voor David werken. En u zou toch moeten begrijpen dat die, dat wat in Saul, hoe moet je dat zeggen, infuus, ingegoten is, wat onder de wet is ingegeven, wat in de wet zit als het ware, en wat daar warmte en daarmee leven inbrengt enzovoort, dat is toch niks anders dan de beloften die onder de wet en door de wet gedaan zijn met betrekking tot een nieuw verbond en met betrekking tot de komst van een Messias. U weet hoe goed het is met de wet, die is ons tegen, zei Paulus in Colossense. En daarna verbeterde hij zichzelf en zei, nou ja, enigerwijze is de wet ons tegen. Want er is natuurlijk een aspect van de, een aspect, facet, een bepaalde kant van de wet die spreekt over de toekomst. Over wat God zou doen. Namelijk een nieuw verbond brengen via de middelaar van het nieuwe verbond, die we kennen als hogepriester van het nieuwe verbond naar de orde van Melchizedek, maar die we ook kennen als de koning, de zoon van David, de leeuw uit het huis van Juda, uit de stam van Juda, en wat het maar was. En als Abner daarmee van doen krijgt, alsnog, om zo te zeggen, ja, dat had niet gemoeten, had niet gemogen. Nee, als hij bij de heerschappij van de wet had willen blijven hanteren, had hij daaraf moeten blijven. Want dit nou net, deze kant van de Mosaïsche wet spreekt juist over hoe die wet beëindigd zal worden. En dat is altijd het dilemma van de wet. Er is een tamelijk filosofische, misschien psychologische verklaring voor het merkwaardige verschijnsel dat degenen die onder de wet leven, die profeten in de wet niet zien, die profetieën onder de wet niet begrijpen, het profetische aspect van de wet, van alle wetten, niet begrijpen. Dat is namelijk omdat langs die route de wet beëindigd zal worden. En als men vasthoudt aan de wet, zal men logischerwijze blind worden voor het feit dat de wet een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, of een schaduw is van toekomende goederen en dat soort dingen meer. Men is die dingen dan kwijt. En die moeten soms ontdekt worden. Het zij bewust, het zij bij toeval. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, lijkt mij. Historisch zijn dit soort dingen eigenlijk niet te verklaren. Niet echt tenminste. Je kan er een verhaal omheen breien om het wat aannemelijker te maken. Dat doe je als je een historische roman schrijft. Maar zo binnen de Bijbel, hoe zo'n man met zo'n staat van dienst, Abner, zomaar ineens van het ene moment op het andere zegt, maar nou, is dat verlopen? Is op zich onbegrijpelijk. Zeker als het is naar aanleiding van een kwestie die hij zelf bagatelliseert. Toch? Maar wat is er dan dus mee? En het antwoord is, we hebben hier van doen met, nou ja, met profetie eigenlijk, hè. Die hier ingelegd is, in die geschiedenis ligt via de symboliek. En ik denk dat het gedrag van ook van iemand als Abner hier in hoge mate profetisch is. Dat wil zeggen, van Gods wegen ingegeven. Dat kan ik niet bewijzen, maar het is wel aantoonbaar dat zulke dingen gebeuren in oud-testamentische tijd al. En zelfs dat stok ongelovige mensen dingen doen of zeggen die volstrekt in overeenstemming zijn met de wil van God. En als zodanig ons ook worden voorgehouden. En dat is wat gebeurt hier. Dat is wat de geschiedenis bepaalt. Dan hebben we natuurlijk nog deze andere dame in hetzelfde verhaal. Namelijk de kwestie van Michal. Ja. Michal, dat men gewoonlijk vertaalt met riviertje of stroompje of een beek, iets vloeiends. Hoewel men het soms ook gewoon vertaalt net als Michael. Wie is als God? Ik weet niet wat de goede vertaling is. Maar het is wel aardig dat erbij staat dat Michal in tweede instantie aan Palti gegeven werd. Die hier Paltial genoemd wordt in vers 15. Want Palti komt van Palat en dat betekent zoveel als, als wegleiden. had bijna gezegd ontsnappen, maar dat is iets te positief uitgedrukt. Wegglijden vind ik wel een aardige vertaling, omdat je daarmee terechtkomt toch bij zelfs een gewone Nederlandse uitdrukking. Ik weet niet of u dat kent. In het Engels kent men wel backsliding. Weet u wat backsliding is? Ja, dat is wat in het Nederlands hebben we daar weer een sterker woord voor. Afvallen. En niet door een dieet, hè. Afvallen zoals men in de Statenvertaling kan afvallen van Mozes, om maar eens wat te noemen. Of zoals men in de afval kan worden overgegeven, met dank aan Daniel 8, voor die uitdrukking. Dat is afgoderij. Maar afval is dan, men kent de Heer, men diende hem, en dan, men, of in evangelisch jargon, men is tot geloof in de Heer Jezus gekomen, en daarna slijt je weer bek. Hè? Hoe heet zoiets? Dan glij je weer terug. Dan laat je dat voor wat het is. Ben je dan een gelovige? Ja, jawel, maar ja. Helemaal zeker weten we dat dan niet, overigens, maar dat gebeurt. En ook onder oprechte gelovigen gebeurt dat. Geestelijk leven, ook eeuwig leven, moet gevoed worden. Wij die kinderen God zijn, moeten opgroeien. Wij moeten gevoed worden.
Uitgedoven.
Nou ja, in de Bijbel vind je dat soort uitdrukkingen ook. Hè? Blus de geest niet uit, enzovoorts. Dat is een andere term voor feitelijk precies hetzelfde. Men raakt die dingen kwijt. En dat is een aardige beschrijving toch wel van de positie van Michal. Michal. Ze was gegeven aan David. David had haar lief. Het was zijn eerste vrouw, voor zover wij weten, maar hij raakte het kwijt. Ze bleef staan, kennelijk, want daar is net niet naar gevraagd in al die discussie over hoe zo'n huwelijk dan tot stand komt. Maar ze bleef kennelijk onder de macht of invloed van vader Saul staan, die gewoon Michal weer weghaalde en alsnog gaf aan iemand anders. Heb u dat nog? De laatste David los en staat alsnog onder Saul. En Saul geeft hem aan Palti, maar Palti betekent wegleiden, afglijden. Hier in deze geschiedenis komt Michal bij David terug. Toch? Ja. Maar wij komen daarna nog een keer tegen in de geschiedenis. Ik geloof, ja, meerdere keren trouwens. Maar we komen er tegen op een van de hoogtepunten in de heerschappij van David, wanneer namelijk de Ark des Verbonds naar Jeruzalem gebracht wordt. En waar David huppelde voor de Ark, een bekende tekst tegenwoordig, want tegenwoordig moeten wij, als wij evangelisch zijn, huppelen. Het zogenaamde evangelisch huppelen. Nee, ik heb Family 7 tegenwoordig. En als er helemaal niks op televisie is onder het eten, en het is meestal zo, dan heb je altijd nog Family 7, en dan, daar leer ik dat allemaal van. Hè? Ja. Hè? Nee, ken je dat niet?
Ik kijk
nooit
op de televisie, dus.
Nou ja, moet ik kijken in die hoek. Oh ja, daar staat Family 7. Anders dacht hij dat het House was of zo, of hip-hop. Ik ken die dingen niet, maar een beetje hossen met elkaar. Maar goed, dan weer. En of dat christelijk is, ja, want David huppelde voor de ark. Dat is het.
Hé?
Hé? Laat maar zitten, ja. David huppelde voor de ark. Ja, slecht gekleed heb ik begrepen. Dat zei je zeker, hè? Ja. Ja, ik word wat ouder, dus het duurt langer voordat ik het echt hoor. Maar, toe maar.
Schaars gekleed, ja.
Ja, zoiets, ja. Maar goed, nee, dat gebeurt ook allemaal, hoor. Maar, toen maar men heeft daar die uitdrukkingen voor nodig. Maar in wat er gebeurde, was dat Michal die zag dat en die lachte David dus uit. Hè? Ja, dat was, dat vond ze beneden zijn stand. Dat hoorde een koning zo niet te doen. Die moest altijd stiff upperlip en ook vooral stijve knieën houden. En dat soort dingen. Dat wil zeggen, daar was David haar dus weer kwijt. Nou, niet zo letterlijk, maar daar gebruik je dezelfde uitdrukking voor, hè. Dan is het contact ook verstoord. En dat is wat je bij Michal ziet, hè. Is ze nou van David of is ze van Saul? Lees ze onder het nieuwe verbond of onder het oude? Om nu aan het eind van de avond, want ik heb nou wat haast, om de vraag dan eens zo te stellen. Hè? Ben je van de Heer of leef je onder de wet? Dit zijn ernstige dingen op zich, wat ik nu zeg, ongeacht hoe ik er nou bij kom via Michal. Maar dat zijn ernstige dingen, want ja, er zijn mensen die denken dat de prediking van de 10 geboden hetzelfde is als de prediking van het evangelie. En dat is het niet, het is volstrekt het tegenovergestelde. Het evangelie predikt dat wij verlost worden van de wet, op rigoureuze wijze. Niet maar een klein beetje. Wij zijn der wet gestorven. En dit is een... Godspe, ken je dat woord ook of niet? Om te zeggen dat wij die daarna weer levend gemaakt zijn, alsnog geheel of gedeeltelijk onder die wet zouden moeten leven. Dat je daar filosofisch niet mee wegkomt, dat weet ik. Maar dat is nou het punt even niet. Hè? Het gaat erom wat de Bijbel daarover leert. Wij zijn daarvan verlost. Vrijgemaakt. Wij horen bij David en anders, ja, toch bij Saul. En bij Michal weet je dat nooit helemaal zeker. Ja, dat is dat backsliding. Nou, hier komt ze weer terug. Bij David wordt er gebracht door Isboset, dan wel door Abner. Gestuurd door Isboset, maar onder begeleiding van Abner kennelijk. En komt weer bij David terug. Maar het blijft... tobben met die vrouw. Daar is het eind nog niet van bereikt. Hoe dan ook, die Paltiel die gaat er wenend achteraan. Ik weet niet, we hebben of met die man van doen, of we denken, nou, dat is ook maar een... wat heeft dit voor zin? Toch een beetje, hè? Ja, nou ja. Ja, oké, okay, ja. Doe maar. Even verder, de zoon van Laïs staat er. Heb ik u wel eens verteld dat ons woord leeuw van Laïs komt? Laïs wordt vertaald met leeuw, maar het is ons woord leeuw gewoon, het is gewoon hetzelfde woord. We hebben alleen de S laten vallen en over klinkers hebben we het niet, hè? De leeuw. Eigenlijk, Laïs wordt vertaald met kneden in de zin van het is handwerk en de leeuw. Dat is van die klauw. U was gezien hoe groot die klauw van een leeuw is. Niet, dan moet je eens naar je kat kijken. Als die zijn klauwen uitstrekt.
Ja.
Dat wordt breed en groot. En een leeuw, jongen. Nou, dat is het, hè. En wat zo'n beest ermee doen kan. Dat wat gekneed wordt, kan het dus ook zijn. Of dat wat gevormd wordt. Maar die hele vorming en kneding, dat is handwerk. Maar dat is wat de wet geacht wordt te doen. Een mens vormen, kneden. De buitenkant. Want de mens wordt geacht maakbaar te zijn. Dat woord kennen we niet, maar we kennen wel de uitdrukking een maakbare samenleving. Die kent u toch? En men probeert de samenleving te maken, te vormen. Hoe?
Door wetten te geven.
Door wetten te maken. Door de mensheid onder wetten te brengen. Zo moet de samenleving gevormd kunnen worden. En daar, mind you, daar hoort wel degelijk bij een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Die is zelfs in Nederland ook bij wet geregeld. Althans op bepaalde onderwerpen. Men durft niet al te ver te gaan. Maar daarnaast heeft men stilzwijgende afspraken dat we bepaalde dingen niet noemen. Dat begrijpt u toch hopelijk wat ik nu zeg, hè? Ja, ik heb altijd slechte voorbeelden bij de hand. Dus schiet niet echt op, hè? Kijk, het probleem van iemand is van als Wilders is niet dat hij ongelijk heeft. Ik hoor het ook zelden beweren. Fundamenteel, hè? Ik hoor nooit iemand zeggen, die man zit er volledig naast. Ik hoor wel beweren dat hij het niet mag zeggen. omdat dat de problemen verergert. En dat is ook zo, want als je problemen aanwijst, maak je ze in de praktijk. Ze waren er al, maar als je ze gaat aanwijzen, dan word je verplicht er ook wat aan te doen. En als je dit niet wilt of niet kunt, dan heb je het liefst dat er maar niet over gesproken wordt. En dat heet politiek correct, hè? Dat je begrijpt welke afspraken er gemaakt zijn over wat je wel en wat je niet zult zeggen. En dat betreft niet alleen dit soort zaken van Wilders, maar ik vind het altijd een goed voorbeeld. Toch wel. Bepaalde dingen mag je zeggen, bepaalde dingen zijn wel waar, maar die moet je niet zeggen, want dan krijg je er alleen maar problemen van. Alleen, zoals ik het nu zeg, wordt het je nooit verteld. Dat mag ook niet namelijk, dat is ook niet politiek correct. Maar dat is de grootste bron van discussie, eigenlijk. Waarbij het dus niet gaat om de waarheid, maar het gaat erom in hoeverre men die waarheid zou zeggen, dan wel zou bedekken. Maar dat is hoe de wereld geregeerd wordt. Door waarheid, niet alleen van het woord van God, maar waarheid in het algemeen. In ongerechtigheid ten onder te houden.
Ja, dat is een hobby van een hoop mensen.
Ja, dat is het ook, ja. Ja. Je kunt wel altijd positief zijn en positief doen en altijd zeggen, we geloven in de mens en het komt wel goed enzovoorts. Maar als je verstand gebruikt, weet je dat het absoluut niet goed gaat komen. En daarom worden oudere mensen met veel levenservaring worden aan de kant geschoven. Want die hebben in de gaten dat het niet goed komt. Dat weten ze uit eigen ervaring. Zo werken die dingen, hoor.
Maar dat mogen ze niet zeggen.
Nee, want ze mogen dat niet zeggen, nee. Komisch, hè? Ja. Goed, ik lig er niet van wakker van dit soort dingen. Wij horen tot een andere wereld, om zo te zeggen. Dat is maar goed ook. Hè. Want met deze wereld komt het in ieder geval niet goed. We hadden het over lies, het kneden. Dat is wat onder de wet gebeurt, het vormen. Maar dat is van de buitenkant. Maar bovendien staat er, dat die was van, staat hier niet, maar wel in 1 Samuel 25, die ik er straks even heb opgezocht, van Galim. En Galim komt van Gal, en Gal is iets rollends. Een wiel bijvoorbeeld. Een rat, denk maar aan Gilgal, weet u nog? Het wiel. Gal, ja. Iets rollends, een steen of een golf van water. Daarom vertaalt men Galim in dit verband het liefst als bron. Maar ja, dat doet men al met zoveel woorden. In de zin van de golft water uit, rolt water uit. Want baren rollen, dat weet u. Is niet vandaag of gisteren de dag van de poëzie? Dan gebruik je dit soort termen, hè? Niet golven gaan te kijken, maar de baren rollen. Ja, precies. Dat is de term. Maar Galim wordt in meervoud wordt wel degelijk vertaald met ruïne. Dat wil zeggen allemaal losse rollende stenen. Een puinhoop, dat is wat het is. Gal trouwens is in de Bijbel dikwijls een hoop stenen. Een stapel stenen, zoals in Gilead. Weet je nog? Laban en Jacob stapelen een hoop stenen op en noemen die plaats Gilead. Van Gal, van dit woord komt dat. Maar de vertaling met ruïne lijkt mij duidelijk. Dat wil zeggen, een puinhoop. Het is achterhaald, het is ingestort, het is niks meer waard, er komt ook niks meer van terecht. Maar dat is de wet. Waar het Nieuwe Testament van zegt, die is zwak en onprofijtelijk. En in het algemeen wordt van wet gezegd, niet noodzakelijk de Mosaïsche, maar van wet in het algemeen wordt gezegd, die verslijt door het gebruik. Of hoe staat het er in Colossense 3 ook alweer? Geboden van mensen.
Ja, dingen door het gebruik
te worden. Teloor, in de Statenvertaling, teloor. Nou ja, iets dergelijks staat er natuurlijk. Nee, er staat welke dingen alle verderven, dat is Colossense 2 vers 22, welke dingen alle verderven door het gebruik. Dat is verslijten dus.
Ja.
Verderven.
In de praktijk worden de vaak de regels alleen maar erger en meer toegepast.
In sommige kringen wel, ja. Ja. Broeder, er zijn twee mogelijkheden. De een is, dat is de algemene, dat hoe ouder een mens wordt, hoe milder hij wordt, hoe minder hij zich van de wetten en regels aantrekt. Hoe minder strak de normen zijn, omdat hij in de levenservaring geleerd heeft dat mensen met monden vol over normen houden zich er ook niet aan. En in de praktijk is het ook heel moeilijk om er zich aan te houden. Het voorziet niet in alle omstandigheden. Dat is het probleem altijd van regels maken. Voorziet niet in alle omstandigheden. Dus je hebt altijd in de maatschappij ook heb je mensen nodig die zonder de regels uit ervaring en beleving met inzicht beslissingen kunnen nemen. Maar dat mag niet meer, het moet nou allemaal van bovenaf geregeld zijn. Dus vandaag krijg je dat alles houdt zich aan de regels. De hele samenleving loopt in puin, maar er is niks mis, zegt de minister-president. Of wie het maar is, ze hebben zich allemaal keurig aan de regels gehouden. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of men wordt steeds milder en heeft niet meer zoveel respect voor de regels en wetten. Dus de ene kant op. En de andere kant op. Ach, wat maakt het me ook uit, ik zal het maar gewoon zeggen. De andere kant op, dat is de neurotische kant. Dat is de kant van de dwangneurosen namelijk. Dat is de kant van dat die dingen die in de wet niet geregeld waren, die worden alsnog geregeld via de jurisprudentie, dan wel via het gewoonterecht. Dat wil zeggen, er ontwikkelt zich een spastisch leven waarbij elke handeling gecontroleerd wordt. Dat is in het Jodendom zo, maar het is in elke, laten we zeggen, zware religie, u weet wat zwaar betekent dan toch, is dat zo. Daar zijn heel veel dingen die heus niet geregeld zijn, die nergens op papier staan, maar die gewoonte geworden zijn. En die worden, dat wordt dan verplicht. Dan moet je dan, dus wordt het veel zwaarder. En dat gebeurt ook, en dat gebeurt met name ook in de, laten we zeggen, de wettische christelijke, in het wettische christelijke milieu. Ik wil altijd die naam van Calvijn vermijden, maar vooruit. Maar u weet hoe dat gaat. Ja, ja, ja. Men schuift of de ene kant op of de andere kant op. Maar in die zware richting, daar kom je dus nooit meer bij. Hè? Die mensen hoef je ook het evangelie niet te vertellen. Die zijn compleet afgesloten. Hebben een kleine wereld waarin alles voorgeschreven is. En al het andere is verboden. En daar kom je dus nooit meer tussen.
Dat zijn de gordijnkwesten.
Wie?
Dat zijn de gordijnkwesten.
Ik ken het woord niet, broeder. Maar ik zou het woord bijna gebruikt hebben. Want dit is gewoon het neurotische verschijnsel. Dat in geval van neurose, u weet wat een neurose is? Dan gaat de communicatie dicht. Dan gaan de gordijnen dicht. Zo noem ik dat. Gaan de luiken dicht, heet dat. Als je met mensen geen contact kunt krijgen, als je niet werkelijk met ze waarover dan ook kunt praten, sowieso, ze niet te benaderen zijn, 9 van de 10 keer heb je te maken met psychiatrische patiënten. Maar dat wordt niet meer erkend. Men noemt dat gedragsstoornis en dat soort dingen meer. Weet ik veel wat. Maar ik ben nog van een iets oudere stempel, dus ik gebruik die termen wel. Maar die kant gaat dat op, ja. En ja. Dat is de werking van de dood eigenlijk. Dat is slavernij tot het uiterste. Dat is wat er gebeurt. Ja, een van de twee. Maar goed, een puinhoop in ieder geval. Dat is wat het uiteindelijk wordt. En dat is ook eigenlijk de geschiedenis van de wet. Michal komt daaruit, er komt bij David terecht, maar van harte gaat het ook allemaal niet. Dat had hij al begrepen. Hij ging wenende, die Palti die ging nog achter haar aan tot Bahurim toe. Dat is vers 16, daarna wordt hij teruggestuurd. Bahurim komt van Bagar. En Bagar wordt vertaald met kiezen uit velen. Uitverkiezen eigenlijk. Zo'n soort woord. To select. Wij kennen het trouwens ook, het woord ook in allerlei andere vormen. Andere spelling trouwens ook. Als als Baruch, Berech. Ja, zegenen. En als knielen. Het heeft de betekenis dus van iemand die gezegend wordt, maar in de zin van dat hij uitverkoren is op een of andere wijze. Maar het begrip uitverkiezing in verband met deze dingen is een zwaar beladen woord, want dan hebben we het over de uitverkiezing eventueel van Israël. En Israël was uitverkoren onder het oude verbond, het uitverkoren volk, maar daarmee tegelijkertijd in slavernij van de wet. En daar ligt de problematiek. En tot vandaag is de vraag, wie is er uitverkoren? Eigenlijk is dat niet helemaal de goede vraag. Een helemaal goede vraag in dit verband zou moeten zijn, welk volk is er eigenlijk uitverkoren? Maar daarnaast, wie is er eigenlijk uitverkoren? En tot vandaag is daar discussie over, omdat aan de ene kant gedacht wordt dat de betrekking heeft, het hele begrip verkiezing en dus zegening, wat aan het woord Bagurim vastzit, dat vastzit aan Israël onder de wet, als uitverkoren volk. En dat is het ook, eigenlijk. Maar toch, er komt niks van terecht, onder heel de wet niet. Men verzuimt namelijk gewoonlijk te vragen waartoe die uitverkiezing dan eigenlijk dient. En waartoe iets of iemand of een volk is uitverkoren. En als je die vraag maar stelt, kom je vanzelf bij het idee dat men weliswaar onder het oude verbond wellicht uitverkoren was, maar die verkiezing was om dan toch terecht te komen uiteindelijk onder het nieuwe verbond. Men moet die drempel over. En anders komt er niks van terecht. Vraag het aan Paulus, die zegt uitverkoren volk. Hoezo? Ja, uitverkoren volk, maar ja, hoezo uitverkoren? Nou, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, Romeinen 3. Ja, maar wat, je hebt Romeinen 2 al gehad, waar staat, ja, je kan de wet wel hebben, maar als je je daar niet aan kunt houden, schiet het niet op. Komt er niks van terecht. En moet je dus toch gewoon zalig worden uit genade, want de wet is geen middel tot zaligheid. Enzovoorts. Is er een uitverkoren volk? Ja, nou, en? Wat dan? U kent toch, hoe heet die man ook alweer? Tefje? Uit Anatevka. Tefje. Die bij gelegenheid zegt in gebed, Joods bij de handen omhoog en tegen de eeuwige zegt, dat hij weet dat hij hoort bij het uitverkoren volk, maar hij bidt of de heer, of God dan toch niet voor een poosje is een ander volk zou willen uitverkiezen. Want zo makkelijk hebben ze het als Joden niet daar in Rusland, hè, was dat. Daar van de pogrom speelt zich het verhaal af. Hoezo uitverkoren? Is dat dan een zegen? Ja, officieel wel. Nou, dat is dat woord begoering, zegeningen. Ja. Jawel, maar dat houdt ergens op. Men moet tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Misschien had die Paul die gewoon niet naar Abner moeten luisteren toen die zei, ga weg, keer weder. Misschien had hij gewoon mee moeten lopen. Hardnekkig. Ja. Weet je nog wat we over Jonathan gezegd hebben in de tijd? Jonathan. Die aardige man. Die goede vriend van David. Maar waar was hij dan als David in de problemen zat? Hij kon alleen vaststellen, David, je zit in de problemen. Je kunt maar beter vluchten. Maar daar scheiden hun wegen dan toch. Zie? Misschien had hij gewoon mee moeten lopen. Ja, dat denk ik wel, ja. Lijkt mij wel. Het is zo half, weet je. En ik ken er zulke. Ik ken zelfs iemand, dat is een Jood. En die, als ik hem tegenkom, zegt hij tegen mij dat ik zijn grote vriend ben. En soms zit hij in een samenkomst en dan vindt hij het geweldig allemaal. En hij gelooft het ook allemaal, denk ik. Dat wil zeggen, hij houdt het voor waar. Maar hij wil het niet hebben. Hij wil er geen deel aan hebben. Want, zegt hij, dan ben ik mijn familie kwijt. En dat doe ik niet. Het geloof in de Heer Jezus beschouwt hij als verraad naar zijn familie. Hij staat er zeer sympathiek tegenover. Ik weet ook nooit hoe ik die man moet benaderen. Maar alles wat ik zeg, zegt ja, ja, natuurlijk, ja, zeker wel. Nou ja, hij wil niet. Het houdt gewoon op en die keuze heeft hij gemaakt. En daar blijft het bij. Hij wil het niet hebben. En ik heb er ook gekend, niet helemaal rechtstreeks, maar indirect heb ik dat dan gehoord van mensen die, nou ja, op hun sterfbed zal ik maar zeggen, en die dan zeggen, ja, ja, toch, ja. Maar die het niet aanpakken, want zeggen ze, ja, dan... Dan hebben ze het gevoel dat ze hun hele leven weggooien. Zo'n hele leven heb ik er niks van willen weten. Dan moet consequent zijn en ook zo doodgaan. Jongens, jongens, wat dom.
Ja, inderdaad.
Maar dat gebeurt. Het is erg, men kan er zelfs een klein beetje begrip voor opbrengen. Toch wel. Maar het is niet verstandig, natuurlijk. En dat zijn die moeilijke dingen. Deze man gaat terug. Ik denk niet dat hij dat had moeten doen, maar weet ik veel. Maar het gebeurt. De mensen die, als het erop aankomt, zeggen... Nee, toch maar niet. En ik denk dat dat in hoge mate gold voor Judas. Judas. Die notabene beschouwd wordt als discipel van de Heer Jezus. Als een van de 12. Maar die als erop aankomt, zegt, maar niet. En dat voorbeeld vind je het Nieuwe Testament nog een paar keer, hè. Dat er Joden zijn, die vinden het heel interessant, geweldig, die willen er nog wel meer van horen. En als dan puntje bij paaltje komt, dood en opstanding. En dus afleggen we de oude aandoen van de nieuwe mens, zeggen ze, nee. Dan niet bereid hun identiteit op te geven. Zeker niet hun Joodse identiteit. En dan houdt het op. Daarom heb ik zo'n moeite met degene die zeggen te geloven in Jezus als de Messias. Maar niettemin blijven leven naar hun eigen Joodse traditie. En die zelfs de naam van Jezus niet willen uitspreken. Hoewel ze zeggen erin te geloven, maar dan moet je Yeshua zeggen. Het moet wel Hebreeuws zijn, of althans moet daarop lijken enzovoorts. Ik heb daar grote moeite mee. Niet dat het niet zou kunnen, maar ik denk dat je daarmee een grens trekt voor je eigen geestelijk leven, om zo te zeggen. En ik denk dat toch een soort, verraad is zo'n sterk woord, maar een soort verraad is naar de Heer toe. Toch? Lijkt mij wel.
Maar... in ieder geval niet vooruit.
Nee, niet echt, nee. Niet echt, nee. En dat heet dan Messias beleidend Jood. Nou, ik geloof in de Heer Jezus. Messias beleidend. Als je gelooft dat de Maitreya de Messias is, dan ben je dus ook Messias beleidend. Ja, dat is echt waar. Dat is een bewust ontwijkende term om de dingen toch weer niet concreet bij name te noemen. Een soort compromis. Dat is politiek, dat is wat het is. Ja. Maar wij geloven in Jezus. Als de Messias, uiteraard. Vanzelfsprekend. Hè? En voor ons geldt ook dat we onze identiteit afleggen. Die was er misschien niet zo geprononceerd als de Joodse. Maar dat weet ik trouwens ook niet. Nee, het is ook niet... Je moet het nieuwe leven aandoen, ja. Ik zeg altijd, Isaac da Costa was een Jood, maar laat hij het niet horen. Hij was een christen. Gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het dan, niet de Messias beleiden, een christen. En niet alleen zij, maar ook wij moeten precies datzelfde leren. Niet dat halfslachtige. Niet dat vasthouden aan de wet en zeggen, ja, we moeten de wet houden. En voor zover, natuurlijk, dat kunnen we niet, maar voor zover we het niet kunnen, ontvangen wij genade. Dat is een wijdverbreid calvinistisch getuigenis, dit. Ze zeggen, nee, wij moeten onder de wet leven. Nee, natuurlijk kunnen we die niet houden, maar we moeten wel ons best doen. En dat stukje wat wij niet halen, Daarvoor ontvangen wij genade. En dat is heel triest. Want wij zijn verlost van de wet en uit die genade ontvangen we niet voor een vergeving voor een stukje dat we de wet niet kunnen houden. Wij krijgen genade waaruit wij leven en alles wat tot het leven behoort ontvangen. Hij geeft ons niet alleen eeuwig leven, hij vergeeft ons niet alleen al onze zonden. Hij geeft ons ander leven en voedt dat leven. Hij geeft ons een plaats in zijn gemeente, een plaats in zijn werk. Dat is allemaal die genade Gods en daar leven wij dag in dag uit. En niet maar voor een stukje. Ja, wij geven ons over aan hem. En uit zijn genade geeft hij ons leven en overvloed, heet dat, op een andere plek, hè? Om nog eens een ander schriftgedeelte te citeren. Maar, mensen, ik moet dringend op... Oh, sorry, ik ben veel te laat, maar... Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor die rijkdom die wij in u gevonden hebben. Wij danken u dat we met al wat wij zijn en ook met al onze tekortkomingen tot u mogen komen. Op een verse en levende weg mogen naderen tot uw troon. Om ons daar aan u over te geven. Omdat u ons verlost hebt van onze oude mens. En daarmee dus van de heerschappij van zonde en wet en dood. En dat u ons nieuw leven geeft en een nieuwe identiteit in Christus. We danken u te zijn geworden tot leden van het lichaam van Christus en gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We danken u dat u ons in hem volmaakt gesteld hebt en in de vrijheid en in de positie van genade waarin wij staan en dagelijks ook mogen wandelen. We danken u ook voor dat licht dat we hebben ontvangen waarmee u schijnt in onze harten. Uw woord dat een licht is op ons pad, zodat wij inderdaad in staat en bekwaam gemaakt zijn om u te dienen. Niet onder het oude verbond, maar onder uw nieuwe verbond der genade en des vredes. Wij danken u daarom dat we uw woord mogen openen. We mogen zien hoe deze nieuwtestamentische waarheden geïllustreerd worden in deze oudtestamentische geschiedenis en zelfs in de oudtestamentische wetgeving. We danken u dat die dingen ons spreken over u en vooruitwijzen naar de zaligheid die ons inmiddels geschied is, zoals uw woord dat zegt, en zelfs vooruitwijzen naar die dagen waarin alsnog uw heerlijkheid geopenbaard zal worden in deze wereld en in de eerste plaats zelfs aan Israël. En daarom dragen we onszelf aan u op, opdat wij zouden wandelen in uw kracht en de kracht van uw genade die in onze zwakheid volbracht zou worden, opdat wij zouden wandelen en leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.